Goedemorgen. Ik heb volgens mij jullie allemaal al gezien. Maar het ging straks over kleinkundige. Ik denk dat staat in Openbaring, hè? Dus ik heb even opgezocht. Gij hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard. Hou dat vast, hè? Ook straks in het nieuwe jaar. Dat hangt niet van de hoeveelheid mensen af. En we hebben het woord van de Heer. En als je dat woord trouw blijft, als je dat uitleeft, dat past bij je geestelijk leven, bij het nieuwe leven. Dat past niet bij het vleeselijk leven. Dan krijg je botsingen. Maar we verlangen toch de Heer te dienen en in zijn kracht en door zijn geest te leven. We gaan vanmorgen lezen, het kwam al voorbij, Zacharias en Elisabeth. Dat is Lucas 1, lees ik eerst de versen 5 tot en met 25. Lucas 1, het vijfde vers. Waar Lucas mocht neerschrijven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. En ze waren kinderloos omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze waren beiden op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte, in de beurt zijner afdeling dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de hele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des Heren staande aan de rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zei tot hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan. En velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een weltoegerust volk te bereiden. En Zacharias zeide tot de engel, waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde, zeide tot hem, ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmaken te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En het volk stond op Zacharias te wachten en ze verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. Toen hij daar naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken en ze begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde toen de dagen van zijn dienst vervuld waren dat hij vertrok naar zijn huis. Na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw zwanger en zij verborg zich 5 maanden... Want, zeide zij, aldus heeft de Heere aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij neerzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Een bijzondere geschiedenis. Ik heb het als thema meegegeven vanmorgen. Stervende hoop wordt werkelijkheid. Stervende hoop wordt werkelijkheid. Broeders en zusters, we hebben het al gezien in het aansteken van de kaarsen. Het is vandaag derde Adventszondag. En we leven heel bewust toe naar het kerstfeest. Het is een periode van wachten, van verwachten, van uitzien naar. Onze wereld heeft dringende behoefte aan hoop. Veel mensen leven zonder hoop. Of hebben om allerlei redenen de hoop inmiddels opgegeven. Dat is te begrijpen. En dat zou je ook doen als je ziet op jezelf, op de mensen om je heen, op ons land, op deze wereld en ga zo maar door. Gewoon als je om je heen kijkt. Maar ook op jezelf, daar moeten we gewoon ook eerlijk in zijn. Daarvan is geen enkele hoop te verwachten van al die zaken die ik noemde. Ja, misschien hoop in de zin van een misschientje. Een hoop die zomaar kan vervliegen. Maar geen echte hoop. Geen vaste hoop. Geen hoop die beslist, vervuld of ingevuld gaat worden. En er zijn ook nogal wat mensen, en misschien hoort u daar ook wel bij, of jij, die worstelen met hoop. Juist ook in deze tijd van het jaar, waarin het zo ontzettend donker is en wanneer men die duisternis, die donkerte wil verdrijven door allemaal het laten schijnen van heel veel licht. Wordt steeds meer naar mijn idee. Ik kwam daar weg van Putten en dan heb je daar in het begin heb je zo'n kasteel. Er stonden eerst 2 kerstbomen, nu staan er 7. Dus bedoeld, als ik daarnaar kijk, dan wordt het alleen maar meer en meer en meer. Veel licht en ze doen er alles aan om het gezellig te maken. Maar juist dan, te midden van dat licht in die duisternis die verdrijft wordt, dat kunstlicht, dan kun je zo toch op een pijnlijke manier herinnerd worden aan dingen waarop je al zo lang gehoopt hebt en gewacht hebt en waarin nog steeds maar geen beweging zit. En die hoop kan van alles zijn, die kan heel divers zijn in ons leven. Bij de een is dat dit en bij de ander dat. De een hoopt al heel lang op genezing. De ander op een partner of een vriend. En weer een ander op een huis of op een baan. Of samen verlangen en hopen naar en op een kind. Maar het kan ook zijn dat je bidt voor het ontvangen van kleinkinderen. Of dat je kinderen hebt en kleinkinderen hebt en dat je voor hen bidt, omdat ze nog niet zijn ingegaan op de liefde en de genade en de waarheid, op die genade van God in de verkondiging van het evangelie. Je kan het je kinderen, je kleinkinderen niet geven. God heeft geen kleinkinderen. En wat dat betreft maak je je zorgen, omdat je na een aantal jaren merkt dat ook daar nog steeds het hen niets doet. De hoop is dan die je hebt voor hen, die is aan het sterven. Of die is misschien al gestorven. En vul verder voor jouw persoonlijk leven en je eigen situatie maar in. We kunnen dat allemaal ontzettend aanvullen. Nou, zo ook Zacharias en Elisabeth. Zacharias, zijn naam betekent God gedenkt. Of God herinnert zich. En Elisabeth, haar naam is God heeft gezworen. Of God is mijn eed. God is degene bij wie ik zweer. Het werkt altijd weer verbazing. Het is altijd verrassend hoe God veelal gewone mensen inschakelt bij de vervulling van zijn plan. Met uitzondering van enkele, en daar zou je onder kunnen scharen bijvoorbeeld Mozes of Saulus, de latere Paulus, die hadden reeds een bepaalde status. Die werd er toch al opgemerkt, maar want Mozes verkeerde immers aan het hof van de farao. Alhoewel, we lezen ook van Mozes, hij kon moeilijk spreken. Want Aaron moest mee. En Saulus, die kreeg onderwijs aan de voeten van Gamaliel als fariseer. En Gamaliel, dat was een hoog in aanziende persoon, Joods leider, met Sanhedrin, het Joodse gerechtshof. Maar Paulus moest later ook zeggen, ook dat lezen we in het woord, dat hij alles om Christus wil heeft schade geacht. Hij achtte het vuilnis. Dus je moet je zeggen, hij heeft heel veel geleerd wat er niet toe deed. Maar de meeste mensen waar we in de Bijbel over lezen, zijn onopvallende mensen. Boeren, zoals de profeet Amos. Vissers, zoals de leerlingen, de discipelen van de Heer Jezus. Huisvrouwen, zoals Rebecca en denk eens aan Rut, die vreemdelingen die uit Moab kwam. Ze staat wel in de lijn, geslachtslijn van de Heer Jezus. En denk eens aan Maria, dat eenvoudige meisje uit Nazareth, 14, 15 jaar. Weliswaar wel uit het koninklijke geslacht van David, maar daar hield niemand rekening mee. En zo ook Zacharias en Elisabeth. Ze behoorden beide tot een priesterlijke familie, maar ze hadden geen kinderen. Een paar onbetekenende mensen vanuit het bergland. En misschien denkt u, jij bij jezelf, of je spreekt het misschien zelfs ook wel eens uit, ik sta ook niet zo hoog op die maatschappelijke ladder. Mijn betekenis is ook niet zoveel in deze wereld, in deze samenleving. Ja, zelfs niet in de christelijke gemeente. En het doet me denken aan wat apostel Paulus zegt in zijn eerste brief die hij schrijft aan de gelovigen in Korinthe, als hij zegt, integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. We lazen in het geval van die priesterdienst, het lot viel op. Het geschiedde toen hij, Zacharias, de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt van zijn afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel van de Here binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Er waren allerlei regels voor om die diensten in de tempel goed en ordelijk te laten verlopen, want God is wel een God van orde. Zacharias wordt geloond om het reukoffer te brengen. En de taak van het dienst doen in de tempel, in het heilige, dat roteerde binnen de priesterlijke families van afdeling tot afdeling. En sinds koning David waren er 24 afdelingen en Zacharias behoorde tot de 8e afdeling. En elke afdeling kwam 2 maal per jaar aan de beurt. En toen de afdeling waarvan Zacharias deel uitmaakte aan de beurt was, toen werd er geloond en toen viel het lot op Zacharias. Nou, de tijd van de priesterdienst in de tempel, die verloopt voor Zacharias niet zoals hij had verwacht. Want een engel die je ontmoet is niet slechts ongewoon, maar is wel heel bijzonder. En Zacharias overkomt het. En als hij dienst doet in de tempel te Jeruzalem en bezig is zijn taak uit te voeren in het brengen van het reukoffer, morgens of 's avonds, komt een engel van de Heere bij hem. Maar gezien het volk dat zich in de voorhof bevond, ligt het meer van de hand dat we spreken over de avond, het avondreukoffer. En Zacharias, hij schrikt enorm. Maar de engel zegt tot hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat Zacharias op dat moment gedacht heeft, welk gebed? Bedoelt de engel nu Zacharias' gebed om een kind? Of bedoelt hij het bij het altaar opgezonden gebed om vrede en verlossing voor Israël? Want het buitengewone is wel dat die beide gebeden, en dat laatste werd altijd daar gebeden, daar in de tempel, vrede en verlossing voor Israël, die beide hebben wel met elkaar te maken. Als het gaat om een kind, hij is immers een oude man. En Elisabeth is op hoge leeftijd, hebben we gelezen. Hij en zijn vrouw hebben in hun leven ongetwijfeld voor allerlei zaken gebeden die niet zijn verhoord. En hun gebed voor een kind was iets dat waarschijnlijk elke dag voorop stond in hun leven. Toen hij en Elisabeth nog jonger waren. Want kinderloosheid betekent een groot verdriet. Kinderen ontvangen werd immers gezien Als een van de zegeningen in verband met de gehoorzaamheid aan God. Kinderloosheid daarentegen gold als een teken van Gods toorn. En dat was het schandelijkste wat een getrouwde vrouw in Israël kon overkomen. En dat kon ook nog te maken hebben met de komst van het zaad van de Heer Jezus Christus. Maar de Heilige Geest zegt hier in het evangelie dat de reden voor kinderloosheid niet de zonde is, maar onvruchtbaarheid. Echter, naarmate de jaren verstrijken en ze komen dichter en dichter bij de leeftijd waarop niemand meer kinderen kreeg, weet ik niet zo zeker of dat gebed allemaal nog wel klonk voor een kind. Of dat ook daadwerkelijk is gebleven tot dat moment dat die engel verschijnt aan Zacharias. De natuurlijke gang van zaken, ook bij kinderen van God, ook bij Zacharias en Elisabeth, maar ook bij ons, is dat naarmate de tijd verstrijkt en het antwoord niet komt, onze verwachtingen beginnen te dalen. Onze hoop begint te sterven. Het kan zomaar zijn dat als de engel zegt van uw gebed is verhoord, dat Zacharias en Elisabeth dat gebed om een kind al lang niet meer bidden. Maar dat wel jarenlang, dat is zeker, trouw gedaan hebben. Want we lezen dat zij rechtvaardig waren in de ogen van God. Ze waren onberispelijk, hielden ze zich aan alle geboden en voorschriften. Het was een trouw echtpaar. En ze zullen ongetwijfeld in de jaren dat ze jonger waren, onafgebroken, trouw hebben gebeden om een kind. En u zegt de engel daar, uw gebed is verhoord. Zegt Gabriel, en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En voor Zacharias en Elisabeth gloort er opnieuw hoop. Ja, de stervende hoop. En misschien moet je wel zeggen, de gestorven hoop wordt werkelijkheid. En wanneer de engel zegt, uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren, is Zacharias op dat moment niet eens een voorbeeld van geloof. Want hij zegt, hoe kan ik dat zeker weten? Hoe kan ik hier zeker van zijn? Hij toont zich hier niet eens de gelovige priester, zoals we van hem verwacht zouden hebben. Maar voordat we nu hard worden tegen Zacharias, denk ik dat we moeten beseffen dat we waarschijnlijk allemaal zo zouden hebben gereageerd. We kijken nu eenmaal te menselijk tegen dingen aan, ook dingen waar we volhardend voor bidden en op hopen. Ook ons geloof is meestal op verhoring onvoorbereid. Onze geest is onvoorbereid. Onze verwachtingen zijn vaak te ver gedaald. Oh ja, we stemmen in dat God veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. We zeggen het wel eens in gebeden, als we dingen bij de Heer brengen. Maar geloven we het ook? En God neemt dit gebrek aan geloof bij Zacharias heel serieus. En de engel zegt, ik ben Gabriel. Dat betekent sterke man van God, sterke held van God. Ik ben Gabriel die voor Gods aangezicht staat en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmaren te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. Zacharias, hij krijgt waarom hij vraagt. Hij krijgt een teken. En het is niet alleen belangrijk voor Zacharias, maar voor het gehele volk. Want als hij zijn taak heeft voltooid, we lazen het met elkaar, dan moet hij naar buiten komen, dan moet hij de zegen uitspreken over heel Israël. Maar hij blijft lang weg. En dat veroorzaakt natuurlijk bezorgdheid. Als dingen niet lopen zoals ze moeten lopen, dan ontstaat er onrust, dan komt de zorg. Daar kun je best zeker van zijn. En als hij dan komt, dan lukt het uitspreken van de zegen, die priestelijke zegen, het nummer 6, die lukt dus ook niet. Het volk verwondert zich en begrijpt dat hij een gezicht heeft gezien. Zacharias is stil en blijf stil. Hij wekt het volk dat ze maar naar huis moeten gaan. En dat zwijgen en niet kunnen spreken, dat blijft net zo lang tot het tijdstip dat de engel Gabriël aangaf. Het moment dat de belofte in vervulling gaat. Het tijdstip dat het kind geboren is. En dan zit zijn taak erop. En hebben we gelezen, dan vertrekt Zacharias ook naar zijn huis. En zijn vrouw Elisabeth wordt zwanger. En dan lezen we dat Elisabeth zich 5 maanden verbergt. Ze leidt 5 maanden een teruggetrokken leven. Ze houdt haar toestand zo lang mogelijk verborgen voor haar omgeving. Nou, er is in Israël geen gebruik bekend dat dit vereiste. Maakt ze zich zorgen dat het kind vanwege haar hoge leeftijd niet voldragen zal worden? Weet het niet. Wellicht meer voor de hand liggend is dat ze niet vroegtijdig over haar zwangerschap wil spreken. Waarschijnlijk zou het ongeloof hebben van de omstanders hebben uitgelokt. Of spot. Terwijl Elisabeth haar zwangerschap voor de mensen zo lang als het kan verborgen houdt, uit ze wel haar vreugde tegenover God. En ze jubelt het uit dat de Heer haar in hoge ouderdom alsnog bevrijdt van de smaad waarom de kinderloze vrouwen in Israël lijden. Dat was zeker in die tijd zo. Het was een smaad als je geen kinderen kreeg. En dan wordt het kind geboren. En op de 8e dag volgens voorschrift van Gods wet besneden. En het kind krijgt dan ook zijn naam. En Elisabeth zegt dat hij Johannes zal heten. En iedereen zegt, nou wacht even. Er is toch niemand in de familie die Johannes heet? En ze willen het aan zijn vader Zacharias, ze willen het na die vader Zacharias noemen. Maar Elisabeth houdt voet bij stuk en ze zegt dat hij Johannes genoemd moet worden. Dat betekent de Heere is genadig. En dan gaan ze het aan Zacharias vragen. Ze willen zijn mening horen. En Zacharias, hij vraagt om een schrijftafeltje. Ze bestreken houten plankje waarop je kon schrijven met een stift of waarin gegraveerd kon worden. En dan schrijft hij, zijn naam zal Johannes zijn. En op dat moment wordt ook zijn tong losgemaakt. En kan hij weer spreken en gaat hij de Heere, de God van Israël, prijzen. En dan lezen we over de mensen die in de buurt woonden. Kwam vrees en in het bergland van Judea werd er over gesproken. En dan lezen we in vers 66 van Lucas 1. En allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er van dit kind worden? Want de hand van de Heere was met hem. Zacharias, hij looft en hij prijst God. En dan spreekt Zacharias ook vervuld met de Heilige Geest. In het openbaar, na die lofprijzing, dan spreekt hij een profetie uit. En die profetie bestaat uit 2 gedeelten. Het zijn woorden over de verlossing van Israël door de Messias. En het zijn woorden over het kind Johannes als profeet van de Allerhoogste. Zacharias spreekt al dus. En die woorden over de verlossing van Israël door de Messias, die kun je lezen in vers 68 tot en met 75. Als hij zegt, geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk. En hij heeft het verlossing gebracht en heeft ons een hoorn van het heil opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te betonen aan onze vader en zijn heilig verbond te gedenken. De eed die hij zwoer aan Abraham, onze vader. Dat hij ons zou geven, zonder vrezen, uit de hand van de vijanden verlost. Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Nou, dit gedeelte spreekt over de bevrijding van Israël als natie van de vijanden. Dat God een verlosser zal doen komen uit het huis van David, de hoorn van het heil. In heil, dan zien we al de heiland. Die spreekt van macht en kracht. Het is duidelijk, het gaat hier over de Messias van Israël. En het is vooral een politieke verklaring. En de woorden van dit eerste deel van de profetie, dat zijn woorden die lijken heel veel op de woorden die in die tijd constant in Israël werden gebeden. Iedereen zou dit hebben herkend. Want dit was de zegening waarop men hoopte. En die dag komt zeker dat God ook die hoop zal vervullen. En Israël zal verlossen van alle vijanden. En dat ze onder de koningschap van de Messias, de Heer Jezus, een machtig volk zullen zijn. En in vrede kunnen leven. Ook nu, in onze dagen, is dat deel wat Zacharias hier profeteerde nog steeds niet gebeurd. Ook wij wachten nog steeds op vervulling van deze woorden. En weten dat deze verlossing komt als de Heer Jezus Christus op aarde, op de Olijfberg, terugkeert. Maar dan volgt het tweede deel van de profetie. En de tweede deel gaat over het kind Johannes. En dan zegt Zacharias, en gij kind zult een profeet van de Allerhoogste heten. Want gij zult uitgaan voor het aangezicht van de Heere om zijn wegen te bereiden. Om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving van hun zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien. Om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het tweede deel van de profetie uitgesproken door Zacharias. Dat gaat over Johannes. Het zijn woorden die spreken over het voor de Heere uitgaan door een profeet om de weg voor de Messias te bereiden. En Matthäus, de evangelist, spreekt er ook over. Dan zegt hij, hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide, de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maakt recht zijn paden. Bereid de weg van de Heere. Johannes, de geboren Johannes, is de wegbereider van de Heer Jezus, van de beloofde Messias. Wij zijn gewend aan de woorden, aan die woorden als deze. Maar dit tweede stukje, dit is het deel van de profetie dat bij de Joden minder bekend is. En vaak niet geloofd wordt. Omdat het niet direct spreekt over de nationale hoop van en van en voor Israël. Maar spreekt in de eerste plaats over vergeving van hun zonden door de genade van God. En die kennis van het heil, dat kan alleen door de heiland Jezus en door zijn offer komen. En dat is een grotere en een grootsere vervulling van hoop die ook wij altijd, in relatie tot welke dingen dan ook, waarvoor wij bidden en waarop wij hopen, moeten we altijd deze hoop in het juiste perspectief plaatsen. Deze hoop moet altijd prioriteit hebben. En dit is iets wat helaas nu nog de meeste van het volk Israël niet verstaan. En wij, aan wie het evangelie verkondigd is, mogen dit wel verstaan. En hebben het ook als een woord van de Heer aangenomen. En wij mogen dan ook in dankbaarheid op onze heiland en Heere en zijn volbrachte werk zien. En we mogen bidden voor Israël. En het gebeurt ook in de landen daar en ook buiten Israël, dat ogen open gaan en dat ze het heil van de heiland, de verlossing, niet alleen gaan geloven voor de toekomst van het land, maar dat ze ook voor zichzelf die verlossing en bevrijden, die vergeving van zonden, die genade, dat heil leren aanvaarden. Adventstijd is een tijd van hoop. En uit de geschiedenis van Israël, en hier specifieker de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth, leren we dat God het volk, maar ook Zacharias en Elisabeth niet vergeet. Hij weet van hun leven. Hij kent hen, zijn ogen zijn op hen. En in het leven van Zacharias en Elisabeth kwam de verhoring van hun gebed. Ik denk dat we gerust mogen zeggen dat het jarenlang een gebed is om een kind wat misschien uiteindelijk gestopt is omdat ze op te hoge leeftijd kwamen. Maar uiteindelijk kregen ze antwoord. Hun gebed werd heel laat in hun leven beantwoord. En ze kregen het antwoord dat ze wilden. Ze kregen een kind. Zelfs niet zomaar een kind, maar een speciaal kind. En velen van ons, misschien wel allemaal, hebben wij ook hoop. Hoop die gaat over tal van dingen. Hoop in stilte of uitgesproken. En we mogen die hoop altijd in gebed bij de Heer neerleggen. Blijven neerleggen. Want Hij kent ons door en door. En Hij heeft een plan met ons leven. Het gaat niet om ons, maar het gaat om Hem. Ook in de hoop die wij hebben. En past de hoop die wij hebben ook in zijn plan? Heeft het de eer van God op het oog? Ik denk aan de blindgeborene uit Johannes 9. Zijn hoop werd vervuld. Heer, dat ik ziende mag worden. Hij werd ziende. Wat lezen we daar? Want de werken van de Heer moesten in hem openbaar worden. Zie je, het gaat om hem. Het gaat om de Heer. Het gaat niet in de eerste plaats om ons. En ik denk uit Johannes, die man uit Johannes 5. Weet je wel, die man die daar 38 jaren lang ziek lag in Bethesda. En die de Heer Jezus op Sabbat genas. En dan lezen we, de Joden moesten de les leren dat zijn vader tot nu toe werkte en hij zelf ook. Broeders en zusters, onze hoop wordt niet of niet altijd vervuld, ingevuld. En anderzijds kan het gebeuren dat stervende hoop of reeds gestorven hoop toch nog werkelijkheid wordt. Misschien heb je het wel eens gezegd, ik had nooit kunnen denken dat. Hoe je leven een wending nam. Wat je ook wilde, maar waarvan je dacht dat het nooit zou komen. De Heer weet wat hij doet of toelaat. Hij is de Almachtige. Hij kan inderdaad immers veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Advent is niet een periode op zich. Het is een begin. En het is elke keer de aanloop naar alle heilsfeiten die in de geschiedenis van Israël en in de eerste plaats voor Israël gebeurd zijn. En waarin wij als heidenen terecht, met dat vanmorgen gezegd, mogen delen. En die heilsfeiten mogen we, als de Heer het geeft, straks vanaf kerst en daarna, ook het nieuwe jaar in, steeds weer gedenken en vieren. En tegelijkertijd de hoop levend houden op de vervulling in de toekomst, misschien moeten we wel zeggen in de nabije toekomst, van alle beloften van God. Ook de belofte voor Israël. Advent is niet een periode op zich. Het is een begin. Dat geldt ook in het advent naar de komst van de Heer Jezus voor ons. Hij staat te komen hoor. Elke dag zijn we dichter bij het heil van zijn komst. Dat het hoofd neerdaalt uit de hemel en het lichaam op aarde hem tegemoet gaat in de lucht. En de in hem ontslapene, de in Christus ontslapene, zullen ons voorgaan de Heer tegemoet in de lucht. Kom elke dag dichterbij. En daarom leven we voortdurend in een advent. Advent, het is een tijd van hoop om ons door woord en geest te laten gezeggen. Ik begon straks ermee, hou het bij dat woord, bewaar het woord. Lees er geen andere dingen dan er staat. Je kan van een min geen plus maken en van een plus geen min. Het gebeurt wel, heel gewiekst, maar het is geen waarheid. Iedereen kan dat woord lezen. Laten we ons door dat woord laten gezeggen en laten troosten. Want dat is ons vertrouwen, ons geloof, dat dat daarin toeneemt, dat het advent naar die toekomst toe, Dat dat actief blijft. Dat het verwachtingsvol blijft. En weet daarbij één ding. Te midden van alles wat je hoopt. En ik hoop dat de hoop op zijn komst prioriteit heeft. Maar bij alles wat je hoopt. Dat de Heer je niet vergeet. Hij weet ervan. En maak het hem bekend. Hij slaapt niet, zegt Psalm 121. En hij sluimert niet. Weet u wat sluimer is? Ik denk dat dat is dat je niet echt vast slaapt en dat je gedachten toch doorgaan. Ze komen vaak niet verder. Maar je slaapt niet echt vast. Als je echt vast slaapt, dan weet je van 0,0. Maar sluimeren, dan ben je toch nog bezig. Maar de Heer slaapt niet en sluimert niet. Hij is dus echt wakker en op je betrokken van minuut tot minuut. En hij schenkt ons, ook in alles wat wij hopen, wat tot zijn eer is en wat goed is voor ons. En uiteindelijk weten we, het beste moet nog komen. En daar zal hij zelf voor zorgen. Daar staat hij zelf borg en garant voor. Ja, daartoe hebben we zijn geest als onderpand gekregen. En op de weg daar naartoe, in dat advent, dat duurt tot zijn komst in de lucht. Mag je steeds op hem vertrouwen. En zeg het maar onderweg. En zing het maar onderweg. En ik hoop dat we het ook gaan zingen nu. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Want des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde wil bewerken. Dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat God wil, dat gebeurt. En daarom die hoop moet al ons leed verzachten. Die hoop in het advent op zijn toekomst. Komt reisgenoten het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. Dat is geloofstaal. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij? Wij zijn in het vaderland. Ik bid u en jou een voortgang toe van een gezegende adventstijd. Vol hoop en verwachting. Na zijn komst, straks zijn komst gedenken in de kribbe van Bethlehem. Maar daarbovenuit de verwachting op zijn komst. Als wij eeuwig bij hem zullen zijn. En totaal volmaakt naar geest, ziel en lichaam. En altijd bij de Heere zullen zijn. Dan kunnen we alleen maar zeggen halleluja. Maranatha. Amen.